Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van RoanNijboer.nl. En vandaag kijken we naar de huidige waarderingen van de aandelenmarkt. Want half Nederland is net begonnen met beleggen. En het gaat allemaal fantastisch. Bomen groeien tot aan de hemel. Althans, zo lijkt het. Alleen, de waarderingen en de beurzen staan ook op all-time high. En moeten we dan niet voorzichtig zijn? En in deze podcast gaan we kijken naar twee belangrijke indicatoren die op basis van het verleden heel goed kunnen voorspellen wat toekomstige rendementen gaan doen op het gebied van waardering. En we kijken ook naar een heel interessant voorbeeld om dat aan te tonen. Dus wil je daar meer over weten? Luister snel verder.
Ja, leuk dat je luistert. Mijn naam is Barbara.
En ik ben Roan.
Ja, en Roan, als ik het goed heb begrepen van de intro, gaan we het hebben over de hoge waardering die aandelen op dit moment hebben.
Klopt.
En zeg ik het dan goed als ik zeg, dat betekent dat je veel betaalt, een hoge prijs betaalt, om een aandeel in een bedrijf te kunnen kopen.
Ja, en dat betekent niet per se een hoge beurskoers. Dat je voor Amazon een beurskoers van $3200 betaalt, dat hoog lijkt. Maar wat je ervoor terugkrijgt. Dus hoeveel winst je bijvoorbeeld, als je een aandeel koopt, ervoor terugkrijgt dat het bedrijf maakt. Het is misschien een heel simpel om het even uit te leggen. Als je het hebt over vastgoed, dat is nu gekte op de markt. Iedereen denkt, ik koop een appartement en ga dat verhuren. Maar als je ons appartement koopt bijvoorbeeld, waar wij in wonen, ons kleine appartement, en daar 1 miljoen voor betaalt, en de huur die je dan daaruit kan trekken, ja, dan is dat een ultra laag rendement. Misschien maar 2% op die miljoen. En dat is nog steeds een positief rendement. Dus vaak in die zin beter dan een spaarrekening. Maar bij aandelen zijn die waarderingen ook torenhoog. En het gaat erom, ja, kijk, als je voor ons appartement 100.000 betaalt, ja, dan maak je in één keer een hele goede deal. Dus het maakt ontzettend veel uit wat je betaalt en wat je ervoor terugkrijgt.
Oké, en daarom is waarderen dus ook zo belangrijk als we kijken naar aandelen kopen op de beurs.
Ja, vind ik essentieel. Als je op lange termijn de markt wil verslaan, dan zul je moeten gaan waarderen.
En ik krijg een beetje het gevoel dat er heel veel mensen zijn begonnen met beleggen het afgelopen jaar. Het is in die zin een beetje een hype, een trend. Wat mij misschien ook wel een heel klein beetje doet denken aan wat we zagen met Bitcoin. Ik weet niet meer wanneer dat was, of dat 1 jaar of 2 jaar geleden was. Toen was het in één keer zo dat iedereen in die cryptocurrency ging. En dat vloog omhoog. En toen in één keer kwam een soort van die crash weer. Waar heel veel mensen echt heel veel geld verloren. Vooral degene die, ja, eigenlijk op de hype, op het top van de hype instapte.
Ja, ja, en je ziet dat altijd met bubbels. Kijk, dus de Bitcoin is een keer gecrashed. En sommige mensen stappen daar laat in op het feestje en die pakken die crash dus vol mee. En heel veel van dat soort mensen die stappen ook nu weer in op de Bitcoin, nu die op de $30,000-$40,000 staat.
Nou, mijn vraag ging eigenlijk zijn, denk je dan dat dat nu zoiets ook kan plaatsvinden met aandelen? Omdat zoveel, vooral particuliere beleggers, ook zijn ingestapt. Aan de andere kant weet ik dat je altijd zegt, ja, particuliere beleggers is maar een heel klein deel van de markt. Dus ik ben benieuwd hoe je daar naar kijkt. Is dit een soort van een andere vorm van de Bitcoin hype? En kan het allemaal weer instorten binnenkort? Of zeg je van, nee, hier gebeurt iets anders?
Nou, in bepaalde sectoren op de aandelenmarkt zie ik echt bubbeltrekjes. Dat alles gewoon blind gekocht wordt, bedrijven met een mooi verhaal, zogenaamde story stocks, en die stijgen daardoor ook door. En dan wordt het een soort van self-fulfilling prophecy, dat als er maar kopers zijn, dan stijgt dat aandeel en dan zien steeds meer andere beleggers zien dat aandeel stijgen, die willen ook instappen en dan, ja, dan stijgt dat maar door en dan krijgt het dus echt bubbelproporties en ja, op basis van het verleden, elke bubbel die knapt uiteindelijk.
Nou, je gebruikt bubbel alsof het een heel normaal woord is, maar heel eerlijk gezegd, een bubbel op de aandelenbeurs, kan je dat uitleggen wat je daarmee bedoelt?
Ja, misschien een heel mooi voorbeeld van een bubbel en hoe extreem dat kan zijn. En dit is denk ik heel goed te begrijpen en aandelen zijn dan misschien wat minder tastbaar. Maar in de 16e eeuw in Nederland, 1 tulpenbol, dus dat ding in de grond. Hoeveel geld denk je dat waard was? Waar stond dat in vergelijking door? Of heb je dit vooral eerder gehoord?
Ja, dit is een eerdere podcast al een keer verteld. Okay, maar ik weet natuurlijk het antwoord niet meer. Ik weet het antwoord echt niet meer.
Ja, dat 1 tulpenbol gelijk stond qua prijs aan een Amsterdams grachtenpand.
Ja, oké, 1 tulpenbol.
Ja, puur omdat mensen elkaar maar bleven opbieden, omdat ze verwachten als je zo'n tulpenbol, zo'n zeldzame kocht, dat je die dan ook wel weer voor meer kon doorverkopen.
En dat was natuurlijk ook heel lang zo.
Ja.
Want aan het begin van dat stukje, dan iedere volgende stap, was die tulpenbol steeds een stukje meer waard. He, want ik kocht hem misschien voor 500, verkocht hem deel voor 600, diegene verkocht hem door voor 700, diegene voor 800. En uiteindelijk was iemand nog in staat misschien hem wel voor 1400 voor 1500 door te verkopen.
Ja, voor 300.000 euro omgerekend als je dat corrigeert voor inflatie. Dat een tulpenbol, als die nu was, dat dat 300.000 euro waard zou zijn.
Dat is gewoon een beetje gek.
Ja, ja, maar dat feestje blijft heel lang doorgaan, zoals jij dat zo mooi beschrijft. Als de muziek blijft spelen, dan blijft dat doorgaan. En het kent heel veel winnaars en steeds meer mensen. Ga meedoen, want iedereen ziet iedereen om je heen rijk worden. Dus dan wil je meedoen aan dat feestje. En dat heeft een zelfversterkend effect. Want mensen kopen dan weer die bloembol, die prijzen gaan omhoog.
Maar de hamvraag is dan, denk je ook dat we dat nu zien op de beurs? Of denk je dat er iets anders is?
Ja, dat zie ik in bepaalde sectoren ook op de beurs. Dat er gewoon niet meer gekeken wordt. Als ik dit nog even terug mag gaan naar dat tulpenbol voorbeeld. Ik denk, uiteindelijk komen mensen erachter. Wat heeft nou waarde? Die tulpenbol of een Amsterdams grachtenpand? Een Amsterdams grachtenpand heeft natuurlijk heel veel woongenoten. Kan je eventueel verhuren. Dat levert wat op. Die tulpenbol kan je alleen maar hopen dat de gek er in de toekomst meer voor geeft. En dan maak je goed rendement. En dat zie je denk ik nu op de aandelenmarkt ook. Want zo klapt een bubbel altijd. Op een gegeven moment werkt het niet meer. Stort het wat in. En dan denkt iedereen, oh, het feestje is afgelopen, ik moet nu wegwezen. En anders blijf je met een kater achter, dus iedereen verkoopt in blinde paniek. En omdat die waarderingen zo hoog zijn, dan is die bubbel die zo opgeblazen is, als die knapt, dan stort het ook echt in elkaar.
Oké, en jij zegt, ik zie dit bij een aantal sectoren. Ja, de vraag die mij lijkt dat iedereen dat nu heeft is, welke sectoren zijn dat?
Ja, dat is wat mij betreft bij uitstek de elektrische autosector en alles in die hele keten daaraan gelieerd.
Dat is echt bubbelvorming, vind jij?
Ja, daar staat elke waardering los van de realiteit.
Nou ben ik even benieuwd, want ik ben geneigd door te vragen, maar dan check ik eerst even het voorbeeld dat jij straks hebt. Ik weet dat je een voorbeeld hebt. Zit dat in die sector?
Ja.
Oké, dan ga ik daar nu niet op verder vragen. Dan lijkt het me leuk, je had het erover. Er zijn eigenlijk twee waarderingsmethodes die een hele goede voorspeller zijn van of er daadwerkelijk bubbelvorming plaatsvindt.
Ja.
Dan zeg ik het goed, toch?
Klopt. En die geven dus dat zijn indicatoren. En als je dat op basis van de afgelopen 100 jaar die indicatoren bestudeert en kijkt op welke stand die op welk moment staan. En als die bijvoorbeeld op een hele hoge stand staan, wat dan de komende 10, 20 jaar de rendementen op de aandelenmarkt zijn, dat blijkt dan heel erg gecorreleerd.
Oké, dat was voor mij niet te volgen, maar ik denk dat we er wel komen.
Okay, sorry.
Laten we gaan kijken naar die methodes.
Okay.
Het zijn er dus twee.
Ja.
Welke twee hebben we?
De eerste is de Warren Buffett Indicator en de tweede is de CAPE Ratio.
Oké, beginnen we bij je favoriete meneer op aarde, de Warren Buffett Indicator?
Ja, hij heeft dat bedacht in 2000 om aan te geven hoe hoog aandelen als geheel gewaardeerd zijn. En ja, de markt heeft daar zeg maar de Warren Buffett Indicator als naam aangegeven.
Het is eigenlijk gewoon iets wat hij voor zichzelf heeft. Waar hij gebruik van maakt.
Ja, het geeft hem een indicatie of hij voorzichtig moet zijn met zijn beleggingen.
Okay.
Of dat aandelen juist goedkoop zijn, of dat aandelen relatief duur zijn. Maar dat kan je indicatie geven hoe voorzichtig of agressief je moet zijn.
Oké, de markt heeft het nu genoemd de Warren Buffett Indicator.
Ja.
Oké.
Ja. En bij die indicator worden alle waardes van alle aandelen, bijvoorbeeld in Amerika, bij elkaar opgeteld. Alle beursgenoteerde bedrijven en die marktwaarde wordt bij elkaar opgeteld. En die wordt afgezet tegen het BBP, de economie eigenlijk.
Ja, want dat is dus het bruto binnenlands product.
Heel goed.
Want je bent natuurlijk economiedocent, dus jij zegt elke dag BBP. Maar ik weet niet of dat voor iedereen die luistert geldt. En even wat verduidelijking, dat staat eigenlijk voor het geld dat in de economie per persoon wordt verdiend.
Ja, zo zou je kunnen zeggen. De totale productie in de economie, maar het staat ook gelijk aan het inkomen wat door alle mensen wordt verdiend.
Oké. En hebben we het dan over per persoon of de totale economie?
De totale economie in dit geval. Want,
okay,
want we pakken de totale aandelenwaarde van de US. En daar wil je ook bij de totale economie erbij pakken.
Duidelijk. Dat is duidelijk.
Ja. En die indicator is bijvoorbeeld als die heel hoog staat. Als dus de waarde van de aandelen ten opzichte van het BBP heel hoog staat. Bijvoorbeeld boven de 100%. Dat betekent dat de aandelen dus meer waard zijn in totaal dan de economie, ja, dan geeft dat op basis van het verleden een vooruitzicht voor wat slechtere rendementen.
Oké, om denk ik hier meer betekenis aan te geven, zou je willen kijken naar hoe op andere momenten die indicator staat, toch?
Ja, ja. Dus ik heb even de lange termijn grafieken gekeken. Dat is altijd prachtig natuurlijk. Kijk, in de jaren 70, 1970 tot en met 1990, toen was die best wel vlak in al die jaren. Ongeveer 50%. Dat betekent dat het aandelen dus eigenlijk 50% van het BBP zijn.
Oké, dus BBP is 2 keer zoveel waard als alle aandelen bij elkaar opgeteld qua marktkapitalisatie.
Ja.
Oké.
Ja, dat is die periode. En toen kreeg je een hele aparte periode, namelijk in de jaren 90. Dat was eigenlijk de vorige, voorgaande echte extreme bubbel, waarin ik heel veel gelijkenissen zie met vandaag, de dotcom-bubbel. En in het jaar 2000, op het max van de dotcom-bubbel, stond die op 151%.
Oké. Ja, dat is een stuk meer. Want dat betekent dus dat in 1 keer de aandelenmarkt het dubbele van de economieproductie is.
Ja, ja.
Oké.
En dat ontstaat dan, die ratio wordt dus hoger, omdat de jaren 90 zelf aandelen dus veel harder zijn gestegen dan dat de economie groeit.
Oké.
En aandelen kunnen wel een tijdje harder stijgen dan de economie, want dat wordt bepaald door beurskoersen. En dus nu ook stijgt het al 10 jaar lang veel harder dan dat de economie groeit. Maar op lange termijn kunnen aandelenkoersen niet veel harder groeien dan de economie in dat opzicht. Want de economie bepaalt ook hoe bedrijven presteren en dat bepaalt hoe aandelen het doen.
Ja, er zit natuurlijk een limiet aan wat wij in onze economieën kunnen besteden aan producten en wat wij kunnen investeren qua geld vanuit de economie. Dus ja, dat zou zich moeten vertalen inderdaad logischerwijs naar de aandelenmarkt, kan ik me voorstellen. Dat zou het dan ongeveer gelijk moeten lopen? Of wat is dan?
Ja, op basis van historie is het gemiddeld 100%.
Oké, dus gelijk.
Ja.
Oké.
Ja. Okay. Alleen je ziet zulke grote fluctuaties. Ik zei al 50%. In 2000 zag je 151%. Ook net voor de financiële crisis zag je ook een hele hoge stand. Wat je wel zag is door het inklappen van de financiële crisis, dan daalt hij in 1 keer naar 67%. Dus toen waren aandelen weer ultra goedkoop. Dus daarom wil je dus eigenlijk zit de kern van waarom je in een crisis wilt kopen. Omdat aandelen in een crisis bijvoorbeeld met 50% dalen, terwijl de economie maar met 5% daalt.
Ja, en dan, je mag er eigenlijk van uitgaan dat die aandelen, als ze dan dus in 2008 op 67% staan, dat ze die stijging naar die 100% gelijk aan die economie in ieder geval weer gaan maken.
Ja, in normale omstandigheden zijn aandelen dan ondergewaardeerd en gaan ze dan weer dus, zijn ze rijp voor een mooie stijging.
Oké, op de lange termijn.
Op de lange termijn, ja. Ja. Je weet niet hoe lang dat gaat duren, want de jaren 70 tot en met 90, 20 jaar, waarin aandelen in Amerika best wel horizontaal bewogen als geheel.
Ja, en dan vind ik altijd, ik weet niet of andere mensen dat ook hebben, maar ik heb dan, als je mij dan zo vertelt over zo'n historisch moment van de jaren 70 tot en met 90, dan denk ik, zo'n periode, wat maakt dat nou uit? Maar als je dat dan vertaalt naar nu, dan zou het zeggen, ik ben dan nu 31, dan zou dat betekenen dat die aandelen eigenlijk heel erg gelijk blijven tot ik 51 ben.
Klopt.
Dat is een behoorlijk lange periode.
Ja, het heeft ontzettend veel impact en daarom daarom wil je ook wel de juiste aandelen selecteren, want dan kan je dat dus voorkomen. Sterker nog, in Japan, daar was de moeder alle bubbels, de vastgoedbubbel eigenlijk, in jaren 80 al ontstaan. En nu staat nog steeds, of nu is net die beursindex weer op hetzelfde niveau, zeg maar 30 jaar later.
Wat hebben zij dan 30 jaar lang gehad?
Ja, gewoon dat in de jaren 90 in Japan alles tot in de hemel leek te groeien en daardoor waarderingen zo opliepen. Als je het daar hebt, we hebben het wel eens over de koers-winstverhouding, hè? De koers-winstverhouding van gemiddeld liep daarop tot 65.
Wauw.
Terwijl we hebben het over dat 15 gemiddeld is op de lange termijn. Ja, en als je weet dat waarderingen hoog zijn, ja, dan gaan toekomstige rendementen tegenvallen.
Ik wil het nou niet te moeilijk maken, maar dan kom je dus echt in dat stukje timen. Want het kan ook gewoon betekenen dat we het hebben over tientallen jaren waarin een bepaald bubbelachtige vorming iets dus goed kan gaan.
Ja, klopt. Het kan heel lang opwaarts duren.
Ja.
En zeker wat we nu ook zien, dat is eigenlijk wat dat betreft pas net aan de gang. En dat kan nog heel lang doorgaan. Maar ja, wanneer een bubbel klapt, dat is niet te doen.
Nee, maar gaan zitten wachten op die klap, dan ben je misschien wel gewoon 10 jaar aan het wachten en doe je 10 jaar niks.
Ja, want dat is een mooi voorbeeld. Warren Buffett, die werd, als je het hebt over de dotcom-bubbel, die eigenlijk heel veel gelijkenis met vandaag vertoont, die werd in 1997, 98, 99, werd hij een beetje belachelijk gemaakt. Er werd gezegd, hij is het verleerd, hij kan het niet meer. Alleen, omdat hij dus niet in internetaandelen ging doen. En ja, dat deed hij natuurlijk met een reden. En hij was bereid zichzelf eigenlijk voor joker te laten zitten en niet snel ook die sector in te duiken. En ja, na het jaar 2000 was hij weer de koning. Want toen ging heel Nederland, want dat is ook een mooie gelijkenis met nu, heel Nederland ging in de jaren, eind jaren 90 ging beleggen.
Ja.
En allemaal in internetstocks, World Online, met Nina Brink, een prachtig boek daarover, hebben heel veel mensen ontzettend veel geld verloren doordat ze dachten heel slim te zijn. En ik snap die gedachte, want ja, internet was toen aan het begin. Dat ging keihard groeien, dat was zeker. Maar daardoor wou iedereen meedoen, werd er niet meer naar waardering gekeken, werd alles blind gekocht, waardoor uiteindelijk toen die bubbel klapte, de Nasdaq, de technologie-index in Amerika, vanaf in 2000 naar 2001, met bijna 80% is gedaald. Een index. Puur door die hoge waarderingen in die jaren daarvoor.
Ja, indrukwekkend verhaal. Ik vind het wel lastig om het te vertalen naar als je een gewone belegger bent. Want je kunt de markt niet timen, dat zeg je ook altijd. En als deze bubbel nog 5 jaar goed gaat, ja, aan de hand van jouw verhaal denk ik dan misschien, uitstappen, wachten totdat het klapt. En, maar ja, dan denk ik weer, ja, straks gaat het nog 5 jaar zo verder. En dan ben ik uitgestapt. En dan?
Dan heb je dus 5 jaar lang de rit gemist, bedoel je?
Ja.
Ja, dat kan.
Dus what to do?
Ja, wat ik zou doen, want volgens mij is dat ook een vraag die Mark eigenlijk stelt, is, ik zal ze vragen, moet je in zo'n periode niet afwijken van je uitgangspunt altijd volledig belegd te zijn? Moeten mensen nu volledig belegd zijn? Ik zou in die zin altijd voorzichtig doen. En ik zeg wel dat er nu heel veel gelijkenissen vertoont met de dotcom-bubbel. Maar dat zie ik dan vooral in bepaalde sectoren. Dus er zijn altijd nog genoeg bedrijven die daar geen gelijkenissen mee vertonen. En ja, je weet dus niet wanneer een bubbel gaat klappen. En daarom raad ik altijd aan om niet te gaan timen. En gewoon in die zin te accepteren. Maar als er een crash komt, maar niet in extreem overgewaardeerde aandelen te gaan zitten. Dat is gekkenhuis.
Ja, we zijn totaal afgeweken van de Buffett indicator. Maar waar ik dan nieuwsgierig naar ben is, jij koopt aandelen op basis van waardering. Maar doordat er nu zoveel belegd wordt, zijn alle waarderingen volgens mij heel erg hoog. Dus ja, accepteer je dan dat jij misschien iets meer een hogere waardering betaalt dan je zou willen? Of zeg jij dan voor jouw aandelen van, ja, ik doe dus nu niks?
Ja, ik ben dus eigenlijk altijd voor 80% belegd. Ik wil me daarin disciplineren, omdat de markt gaat op lange termijn omhoog. En als je over de komende 30 jaar kijkt, gaat de beurs ongetwijfeld omhoog. Maar bepaalde sectoren gaan niet omhoog of gaan veel lagere rendementen behalen. En daarom wil je eigenlijk altijd zoveel mogelijk belegd zijn. Maar het is nog wel, misschien bedoel je dat ermee, het argument van Tina. There is no alternative voor de aandelenmarkt. Dus je wil wel belegd zijn omdat je nog steeds bijvoorbeeld een dividendrendement van 2% krijgt op een wereldindex.
Nou, mijn vraag ging eigenlijk echt heel persoonlijk over jouw beleggingsstrategie. Omdat de waarderingen zo hoog zijn op het moment, kies jij dan zelf om toch te kopen en te zeggen van ja, ik wil toch een bepaald aandeel hebben. Ik zie er toch mogelijkheden in. Ik accepteer dat de waardering nu iets hoger is dan normaal. Want ik kan me voorstellen dat een koopje nu gewoon bijna niet meer te vinden is.
Ze zijn er nog zeker wel, maar het is lastig te vinden. En vooral, je zou dan vooral bij hele saaie bedrijven moeten gaan kijken die niet zo hip zijn, waar iedereen opgesprongen is. Want die waarderingen zijn vaak veel minder opgelopen.
Oké, dus jij koopt nog steeds op basis van waardering en accepteert in die zin ook niet een hogere waardering dan jij wilt betalen?
Exact, dus daar wil je heel gedisciplineerd in zijn. En je wilt misschien wel iets meer betalen, want ja, het alternatief, vroeger kon je nog een mandje obligaties kopen waar je nog 4% rente op kreeg. Ja, dat zit er niet meer in. Dus een iets hogere waardering van de aandelenmarkt is in die zin heel terecht.
Oké, terug naar de Buffett indicator. Wou je daar nog iets anders over vertellen?
Nou, misschien dat die nu op 177% staat in Amerika. All-time high, die waarderingsmethode.
Even back to the basics. Wij zeiden, idealiter is, wil je het gelijk hebben, 100% tegen aandelen tegen 100% van wat de economie produceert, BBP. En nu zeg je dus, aandelen staan nog een keer 77% hoger met 177.
Klopt. En daar moet ik wel één ding bij zeggen. Het is denk ik in deze tijden terecht dat ze iets boven de 100% staan. Omdat rentestanden zo laag zijn en er geen alternatief is voor geld. Dus het is terecht dat hij denk ik nu boven de 100% staat. Alleen die 177 is nog het gemiddelde van alle aandelen. Daar zitten dus extreem overgewaardeerde aandelen bij. Maar ook relatief normaal gewaardeerde. En die extreem overgewaardeerde zitten hier nog niet eens specifiek in.
Ah, dus ik... Als ik dan bijvoorbeeld zeg, ja, wat is een heel erg overgewaardeerd bedrijf in jouw ogen?
Fastnet.
Oké, okay, Fastnet. Die zit misschien wel op 500%?
Ja, dus ook, dat is heel lastig meetbaar te maken via deze indicator. Omdat het dus gaat over de hele economie zit erin. En daar is dit bedrijf niet aan te koppelen. Maar die heeft alle kenmerken van een bubbelbedrijf.
Oké, dus de Buffett Indicator zegt eigenlijk dan, vrij vertaald, correct me if I'm wrong, zegt, het is knijterduur. Ik heb steeds Engelse neigingen, hold your horses, maar koop niet.
Ja, nou ja, wees vooral voorzichtig.
Wees heel voorzichtig. Ja. En dan is mijn volgende vraag, wat doet Warren Buffett? Wat is die op het moment aan het doen?
Nou, Warren Buffett, hij is een indicator al 20 jaar niet meer genoemd, geloof ik. Maar hij is zelf voorzichtig, want hij heeft een cashpositie van meer dan 100 miljard bij zijn bedrijf Berkshire Hathaway. Dus in die zin is hij heel voorzichtig.
Want dat is een bepaald percentage van...
Ja, reken de totale beurswaarde van Berkshire Hathaway is ongeveer 500-600 miljard. Dus dat is iets meer dan 20% van zijn waarde van zijn portefeuille. Heeft hij gewoon als cash op de bank staan.
Dus zodra die correctie komt, kan hij toeslaan.
Hij hoopt op een correctie, ja.
Ja, dat hoopt elke belegger, heb ik inmiddels geleerd.
Ja, behalve degene die nu vol belegd zijn. Die hopen misschien en die heel erg in die hypebedrijven lopen. En heel erg proberen te profiteren van die elektrische revolutie, auto, die trend omhoog. Want als je daar, iedereen wil daar ritjes in maken. Iedereen denkt van, wow, Nio is 1000% gestegen. Wow, ik ga meedoen.
Was die woordgrap expres?
Ik heb hem niet eens gehoord.
Van ritjes maken. In die...
Oh ja.
Ik dacht dat je hem misschien expres deed.
Nee.
Oké, die was wel heel mooi.
Ja.
Ja,
bedankt.
Ik denk dat je misschien nu wel wat mensen overstuur maakt met je stellige houding richting...
Nou, ja, iedereen moet vooral doen wat hij zelf wil. Ik wil gewoon iets nuancering aanbrengen in wat ik zie in de huidige markt en wat er om me heen veel gebeurt. En ook de advertenties die ik krijg als ik op website zit. Dan krijg ik advertenties van, deze 5 aandelen gaan knallen. Krijg hier het gratis rapport.
Mm-hmm.
Ja, dat is al, dan speel je al zo in op FOMO. Iedereen wil zo makkelijk snel geld verdienen. Ja, en als de geschiedenis iets mag uitwijzen, dan loopt dat altijd met een nachtmerrie af. Dus ik wil alleen maar gewoon een beetje waarschuwen. Iedereen moet lekker zelf doen wat hij wil.
Oké. Is er nog iets anders wat jij wilt vertellen over de Buffett Indicator? Want anders gaan we naar de tweede waarderingsmethode.
Nou, misschien dat als je het vergelijkt met de wereld, de hele wereld op dit moment. Amerika 177, de wereld is 121. Dus in die zin is de wereld veel normaler en misschien wel redelijk gewaardeerd. En zijn het vooral bepaalde bedrijven en is Amerika gewoon een torenhoge waardering?
Ja, en misschien niet heel gek dat die bedrijven die zo gehyped zijn in Amerika zitten natuurlijk.
Ja, want daar zitten de echte technologie en de elektrische revolutiebedrijven.
Ja.
Ja.
Oké, op naar de tweede waarderingsmethode. Welke is dat?
Dat is de CAPE ratio. En dat is dan het acroniem, om maar even stoer taalgebruik te maken, de afkorting. De Cyclically Adjusted Price to Earnings. Je lacht me uit om mijn uitspraak, hè? Oké, zeg jij het dan maar. Onze Engelse bedweter.
Ik durf ook niet meer. Maar dus, cyclisch aangepaste price to earnings. En price to earnings staat voor?
Koers-winstverhouding.
Oké, dus cyclisch aangepaste koers-winstverhouding.
Ja, en cyclisch, dat betekent, we noemen vaak de koers-winstverhouding, maar dat is vaak van 1 jaar. De waardering op de basis van de winst van het afgelopen jaar bij een bedrijf. Maar dat zegt eigenlijk niet zoveel voor een waardering. Want als in een jaar bijvoorbeeld de economie heel slecht is geweest, dan zijn de winsten van de bedrijven logischerwijs in dat jaar heel laag. En dan lijkt de koers-winstverhouding van de markt als geheel heel hoog. En dat geeft dan een vertekend beeld. En daarom wil je eigenlijk, dat doet deze indicator, kijken naar een 10-jaarsperiode. De hele cyclus meenemen. Want daar zitten dan goede jaren bij en slechte jaren. Maar over zo'n lange periode wordt de economie daarin afgefilterd als het ware.
Dus vrij vertaald, hij corrigeert voor het tijd dat wij economisch goede en economisch wat mindere tijden kennen. En hij neemt daar gewoon een gemiddelde uit en zegt, oké, maar dit is hoe het er echt voor staat.
Exact.
Oké.
Dan luister je toch goed?
Ik doe mijn best.
Dan luister ik ook altijd goed? Even in privé en zo.
Ja, nee, zeker. Je kan echt heel goed luisteren.
Oké. Bedankt. Dit staat op tape.
Ik ben erin geluisterd.
Ik ga dit stukje afknippen. En elke keer als jij zegt dat ik niet luister, speel ik dit stukje af. Dat ik toch wel luister.
Mag niet vloeken op de podcast.
Ja.
Goed. Je wilt ons ongetwijfeld iets vertellen over de CAPE indicator. Is het een indicator of zeg ik dat verkeerd?
Ja, het is al een indicator. Want hij is bedacht door professor Shiller, en daarom wordt hij ook wel in de beleggerswereld Shiller PE genoemd. Dus een Nobelprijswinnaar. En een professor die heeft dan aangetoond, als je dit over de afgelopen 130 jaar bekijkt, en dan kijk je naar de stand van die ratio, Bijvoorbeeld in 1929, vlak voor de grootste crisis ooit. Toen stond hij toen op eigenlijk een all-time high van de vorige eeuw. En de jaren daarna beurzen gemiddeld met 80% omlaag. Dotcom-bubbel zag je ook. Net voor 2000, toen stond hij op een all-time high op liefst 45. Okay. Eigenlijk is dat, betekent dus een koerswinstverhouding van 45 gemiddeld voor de lange termijn.
Wat meet hij? Oh, ik zie het staan. S&P 500. Dus Amerikaanse beurs kijkt hij naar.
Ja, daar gaat deze grafiek over die mensen natuurlijk niet zien. Maar dit gaat over Amerika, ja.
Oké, want dat is alvast een kleine correctie. We zagen het al, dat zei jij, bij die andere, die Warren Buffett indicator. De Amerikaanse staat op 177, maar de wereldwijde op 121, zei je geloof ik?
Ja.
Ja, dus als dit weer Amerikaans gefocust is, dan zouden we er weer van uit kunnen gaan dat deze resultaten wat extremer zijn. Dan zouden we slechts naar de wereld kijken.
Klopt. En zo zou je als, want dat heeft Schiller ook aangetoond, als je landen gaat vergelijken op basis van die CAPE-ratio, en dan vooral in landen belegt die lagere CAPE-ratio's relatief hebben ten opzichte van andere landen, dus Amerika zit op een hoge CAPE-ratio, dan zou je dus eigenlijk, hij zegt eigenlijk, je moet eigenlijk niet in Amerika nu gaan beleggen, maar andere landen met een wat lagere CAPE-ratio, dan behaal je veel betere rendement als je dat op die manier doet. Door gewoon simpel de index te kopen.
Oké. Maar nou wijken we volgens mij helemaal af van wat de bedoeling is van deze indicator.
Hij is goed nieuws. Hij staat in ieder geval niet op een all-time high nu.
Hoe hoog staat hij nu dan?
Ja, op ongeveer een koers-winstverhouding van 30.
Oké, dus we zagen vlak voor die grote crisis in de jaren 30 zagen we 35. En voor de dotcom-bubbel 45. Dus dan is 30. Mwah.
Ja, lijkt en zeker als je het afzet tegen de huidige rentestanden, dan lijkt dat niet in die zin extreme overwaardering. Als je dat misschien afzet tegen de stand van de economie op dit moment, en dat we nog niet op het oude zijn en zoveel meer schulden in het systeem hebben, dan zou je misschien kunnen zeggen dat dat toch best wel problematisch is. Want dat had je bijvoorbeeld in het jaar 2000 allemaal niet.
Dit is dus wat economie zo ingewikkeld maakt. Al die factoren die er van alle kanten bij komen kijken.
Ja. En het maakt dat economen altijd heel dom zijn. Of althans, als ze voorspellingen gaan doen, dan blijken ze achteraf heel dom te zijn.
Oké, er komt altijd een indicator bij die weer beïnvloedt die ze niet hadden kunnen voorzien.
Ja, en daarom is een veelgemaakte grapje om economen belachelijk te maken, dat economen 50 van de afgelopen 5 recessies goed hebben voorspeld. Dus ze roepen dan, er komt een recessie aan, oké, komt niet. En ja, soms zit je dan wel goed, ja. Ja. En zo vind ik het ook al, ja, dit is heel grappig. Ik weet niet of je wel eens van Dr. Doom gehoord hebt.
Niet per se.
Dat is Rubini. Die roept eigenlijk al, ja, wat is het, 20 jaar lang, 30 jaar lang, dat de wereld naar de klote gaat. Ja, af en toe heeft hij gelijk in het jaar 2000, in het jaar 2008 en net voor corona heeft hij gelijk. Maar als je naar zulke doemprofeten luistert, ja, dan behaal je extreem slechte rendementen als je dat gaat volgen. Dus die extreme uitspraken, die verkopen prachtig. En daar luisteren heel veel mensen naar. Daarom luisteren mensen ook wel eens naar goudgoeroes bijvoorbeeld. Goudgoeroes zeggen ook altijd, de wereld gaat naar de kloten. Nou, de wereld is nog nooit naar de kloten gegaan. En goudgoeroes hebben het eigenlijk al 100 jaar verkeerd.
Ja, je zit wel op de praatstoel vandaag, hè?
Ja, nou, ik maak me gewoon, ja, ik ben misschien een zeurzak. Misschien de docent een beetje, maar ja, ik maak me zorgen om veel mensen die gewoon gaan beleggen zonder naar waarderingen te kijken. En dat feest kan heel lang doorgaan. Ik weet niet wanneer dat klapt. Maar als jij nu een mandje koopt met aandelen in de elektrische autosector, dan ga je nat. Dan heb je echt de Nasdaq te pakken van het jaar 2000.
Dus eigenlijk wat jij met deze podcast probeert te vertellen is een liefdevolle waarschuwing naar beleggers die niet helemaal onderbouwd beleggen. Om ze te zeggen, wees alsjeblieft voorzichtig in deze tijden, want we gunnen ook jou een goed rendement en niet dat je helemaal nat gaat. Dus doe je aankopen verstandig en onderbouwd.
Ja, okay. Exact.
En ik wil toch even tussendoor zeggen, kijk, wij geven natuurlijk trainingen en die zijn misschien voor sommige mensen wat prijzig of dat vinden ze misschien wat prijzig. Maar we hebben ook mini-trainingen. Gratis mini-training. En die is gewoon gratis. Die kun je vinden op onze website. Direct op de homepagina onder de slider. Dus als je iets hebt van, ik wil wel iets onderbouwder mijn aandelen gaan selecteren, schrijf je dan vooral even in voor die gratis mini-training. En dan krijg je al een heleboel gratis informatie en tips om op een onderbouwde manier met die aandelen bezig te gaan.
Ja. Al schrijf je in voor de nieuwsbrief, want ik heb al even dit ook verder al uitgelegd de vorige keer in de nieuwsbrief, de aankondiging dat dit eraan komt. Kreeg ook een leuke reactie op van ook een andere econoom, Jeremy Grantham, die ook al een indicatie gaf dat aandelen eigenlijk historisch gewaardeerd zijn.
Oké. Okay. Was er trouwens nog iets wat je met deze Cape ratio, wat je daarover wou zeggen?
Nee, want in die zin is die hetzelfde als de Warren Buffett indicator. De conclusie is dat aandelen relatief best wel hoog gewaardeerd zijn. En dat je wil oppassen voor aandelen als geheel. Dus als iemand nu gaat beginnen, zou ik niet gelijk vol in aandelen gaan. Maar geduld is gewoon altijd, historie heeft dat uitgewezen, de vriend van de lange termijn beleggen.
Oké. Okay. Volgens mij heb je ook nog een voorbeeld dat je graag met ons wilt delen.
Jazeker, het bedrijf heet Fastnet. Ik schreef er 3 weken geleden ook over in een nieuwsbrief. Het bedrijf doet die gele laadstations langs snelwegen. Heel bekend en zichtbaar in Nederland voor elektrische auto's.
Als ik me goed herinner was je niet al te aardig over ze in de nieuwsbrief.
Nou, ik vind het prachtig waar ze mee bezig zijn. Natuurlijk de groene economie en onze toekomst voor onze planeet is prachtig. Puur een waarderingskwestie. En de hype die daarin is. Want het bedrijf ging circa 2 jaar geleden naar de beurs voor 10 euro. Wilde toen nieuwe aandelen uitgeven voor 10 euro. En er was geen professionele belegger die die aandelen voor 10 euro toen wou kopen.
Dus die beursgang mislukte?
Ja, die is mislukt. Ze hebben geen nieuw geld opgehaald. Alleen een soort van indirecte notering gedaan. Omdat er gewoon, ze hadden geld nodig, maar beleggers durfden er niet in te investeren voor 10 euro per aandeel. Nu staat de beurskoers op 70 euro. En nu koopt half Nederland, is een van de hotste aandelen bij particuliere beleggers bij Bink, wil die aandelen in Fastnet hebben op dit moment, nu die dus 7 keer eigenlijk zo hoog staat. En ja, voor mij is het niet te begrijpen, want wat is er nou in die tijd veranderd in die 2 jaar? 2 jaar geleden wisten we ook al dat de toekomst elektrisch zou zijn. Dat wisten we eigenlijk 5 jaar geleden al uit, dat kantelpunt tussen die kosten van een elektrische auto en een verbrandingsmotor, dat de toekomst de elektrische auto zou zijn, dat wisten we al. Puur het sentiment is veranderd. Dat dit bedrijf nu in 1 keer wel zogenaamd de wereld gaat veroveren. Terwijl het bedrijf sindsdien eigenlijk alleen maar, sinds die beursgang, want je moet dan een prospectus publiceren, eigenlijk alleen maar slechter gepresteerd heeft, de verwachtingen niet heeft waargemaakt sindsdien, die beloofd zijn door het management. En ondanks dat is het bedrijf dus nu meer dan 1 miljard waard. Als je die beurskoers pakt, keer het aantal uitstaande aandelen. Puur door die vraag van voornamelijk particuliere beleggers, want professionals kunnen er niet geen aandelen in kopen, omdat er maar heel weinig aandelen verhandelbaar zijn.
Oké, dat, no offense naar iemand die Fastnet misschien heeft en daar een hele goede belegging zit. Maar het klinkt nu alsof het echt een belegging is waar je heel voorzichtig mee wilt zijn.
Ja, dat denk ik ook.
Alleen, weet je wat mij de moeilijkheid lijkt? Kijk, als je net begonnen met beleggen en je gelooft in dat Fastnet, althans je denkt, oké, ik geloof dat dit de toekomst is en dus beleg ik daarin, dan heb je waarschijnlijk wel echt een knijtergoed rendement. Dus lijkt het alsof je goed bezig bent met je beleggingskeuzes.
Ja, en dan ga je waarschijnlijk als nu de elektrische hype voorbij is, ga je op zoek naar de volgende hype, bijvoorbeeld de waterstof-economie, waar het straks heen gaat, zeker voor vrachtwagens en schepen, en dan spring je daarop. En dat lijkt dan heel verstandig te zijn, en dan heb je nu op korte termijn ook gelijk, maar op lange termijn, als je dan dus zo op die gedachte, kijk, want de gedachte is heel logisch bij mensen, hè? Elektriciteit, de elektrische auto is de toekomst, Fastnet doet laadpalen, perfect, dat wordt kassa. En ik ben het helemaal mee eens dat gigantisch hard kan groeien. Dat is niet voor te stellen hoe hard dat gaat groeien. Alleen de waardering die je betaalt voor wat je krijgt is naar mijn idee buiten alle proporties.
Ja, en voor mij ga je nu net even langs dat stukje waarin als je een particulier bent en je hebt dit rendement gehaald met Fastnet en dan kom jij aan met je mening. Ja. Het lijkt mij ontzettend moeilijk om die dan tot je te nemen en daar iets mee te doen. Want ik bedoel, de beurs lijkt je ongelijk te bewijzen op dit moment.
Ja, snap ik. En ik denk ook als je net begonnen bent met beleggen en dan veel hogere rendementen dan ik heb bijvoorbeeld, dan denk je eigenlijk, wie is die gek? Wie is die Rowan? Wat is het hier nou? Het gaat hartstikke goed nu.
Ja, precies.
Dat bedoel jij. Ja.
Ja, nou ja, en wij zeggen ook altijd, vertrouw nooit zomaar blind op de mening van iemand. Dus in dat opzicht vind ik ook, als je dit hoort, luister niet blind naar de mening van Rowan.
Zeker. Nee, doe vooral altijd zelf je onderzoek.
En nou ja, de tijd gaat ons leren, Rowan, of je het bij het juiste eind hebt met Fastnet.
Ja, en ik zei eigenlijk ook al eerder van, ik kan het mis hebben. Dat heeft de afgelopen 15 jaar mij wel geleerd dat je nederig wilt zijn. Ook degene waarvan je denkt, dit gaat echt een slechte belegging zijn, blijkt dan soms nog wel eens een goede belegging te zijn. Dat verbaast me nooit, dus ik wil daar voorzichtig in zijn. Want het kan altijd dat een Shell ze koopt bijvoorbeeld, of een Tesla ze koopt. Oh, er was recent nog prachtig nieuws. Toen steeg de beurskoers van Fastnet ook op 1 dag met 34% door het nieuws dat ze samen met Tesla een laadstation gaan bouwen in Duitsland. Nou, hoe bleek die samenwerking er precies uit te zien? Zijn gewoon 2 laadstations naast elkaar op eenzelfde locatie. Voor de rest totaal geen samenwerking, maar doordat je in één adem genoemd kan worden met Tesla, beurskoers met 34% omhoog. Terwijl het natuurlijk voor de rest helemaal niks met Tesla te maken heeft.
Dan heb je het echt over dat fundamentele. Fundamenteel is er niks veranderd aan vastnet en er is gewoon één laadpaaltje ergens op een parkeerplaats in Duitsland, langs de snelweg waarschijnlijk.
Ja.
Waar toevallig vastnet misschien een stukje grond afstaat aan Tesla, zodat zij ook daar een laadpaaltje kunnen maken.
Precies, en dan heb je natuurlijk meer laadplekken beschikbaar. Dus als voor Tesla rijders natuurlijk ook betere service. Stel je voor dat alle Tesla plekken bezet zijn, dan kan je nog laden misschien daar. Dus dat is misschien een betere service. Maar voor de rest is er helemaal geen samenwerking.
En, bijzonder.
Ja, en misschien dat beleggers, ik kan het niet zo goed gissen, maar speculeren dat Tesla bijvoorbeeld zo'n partij over gaat nemen om een laadinfrastructuur in heel Europa aan te bieden. Ja, dat zou super achterlijk zijn van Elon Musk. Want Tesla heeft geld zat. Die kan ook zelf laadstations bouwen.
Ja, maar die plekken zijn nu wel weg, toch? Ik bedoel, laten we kijken langs de snelweg. Dan heb je al een tankstation. Shell kan ook zelf beginnen met zijn laadpalen. En de andere plekken zijn nu wel een beetje door vastnet geclaimd.
Nou, ze hebben slechts 131 laadstations in Europa. En als je dat vergelijkt met hoeveel gewone tankstations er zijn, dat zijn er vele duizenden. Dus ik denk dat in die zin die groei nog gigantisch is en dat er nog genoeg witte plekken zijn om elektrische laadstations te openen. Wat ik wou zeggen is dat het openen van een laadstation, de kosten daarvoor, zijn ongeveer 1 miljoen euro. Als je die 131 laadstations van Fastnet berekent hoeveel die nu waard zijn op de beurs, op basis van de totale marktwaarde van Fastnet van meer dan 1 miljard, dat betekent dat één laadstation ongeveer 7,6 miljoen waard is. Dus met andere woorden, Tesla kan Fastnet kopen en dan betaal je eigenlijk 7,6 miljoen per laadstation. Of ze kunnen ze zelf gaan bouwen, of laten bouwen natuurlijk, maar dan kost het slechts 1 miljoen.
Ja, dat iedereen die een beetje in business zit, die snapt natuurlijk dat laatste de betere keuze is.
Ja, dus. Maar ik sluit niet uit dat een andere grote beleggers zo dom zijn om maar gewoon dat ze zeggen, ja, we moeten wat duurzaams beleggen. Oké, we gaan Fastnet kopen en van de beurs halen. Dus dat kan ik nooit uitsluiten. Ja, het laat wat mij betreft wel alles zien over de bubbel daarvan. Ook als je het uitrekent dat ze 53.000 actieve klanten hebben zogenaamd. Dat zijn dan die af en toe tanken. En dat is dan waarde per klant is 19.000 euro. Dus één klant is 19.000 euro waard voor hun. Nou, één klant gaat natuurlijk van zijn leven dat nooit niet uitgeven aan die laadstations. Dus dat is voor mij.
In zijn leven wel, misschien.
Ja, in zijn leven wel. Ja.
Ik snap wat je bedoelt.
Ja. En maar dat zegt alles. En als je even kijkt naar de waardering, want we gebruiken vaak de koers-winstverhouding. Fastnet maakt geen winst, is zwaar verliesgevend, haalt een omzet dit jaar van 6,1 miljoen, gaat waarschijnlijk een verlies maken van 10, 12 miljoen euro. Dus het verlies is veel groter dan de omzet. Als je dat kijkt hoeveel keer je de omzet betaalt voor dat bedrijf, dan is dat iets van 163 keer de omzet. En dat, wat beleggers misschien denken, ja, dat had je toen bij Tesla ook 5 jaar geleden. Toen betaalde je ook 163 keer de omzet. En dat bleek een goede deal te zijn. Ja, dat klopt. Maar Tesla beschikt wat mij betreft ook over een moat. En Fastnet, jij noemde net al even heel slim, Shell kan dit ook gaan bouwen. Tesla kan ook laadstations gaan bouwen.
Tesla heeft al laadstations bij Wie van de Valks bijvoorbeeld. Dus dat, ja.
Ja, en mensen kunnen thuis laadstations bouwen, wat waarschijnlijk veel comfortabeler is. Het kan natuurlijk niet voor iedereen.
In de woonwijk.
Ja, dus overal kun je straks.
Misschien kun je wel aan elke lantaarnpaal je auto laden zometeen.
Ja, of aan een prullenbak.
Ja, mijn lantaarnpaal is logischer, want daar moet gewoon heen.
Oh, zo, ja. Oké, er gaat nu een lichtje bij mij branden. Dus Tesla beschikt over een moat en kan waarschijnlijk in de toekomst geld gaan verdienen met die auto en die software. Fastnet, dat is ontzettend taaie business, want het is echt een commodity. Je kan geen prijzen vragen aan klanten wat je wil, want als je hogere energietarieven gaat vragen aan klanten, gaan klanten ergens anders tanken. Dus je hebt geen punt om je te onderscheiden. Dus dat is gewoon hele taaie business. Ga je nooit echt goed winstgevend mee worden.
Oké.
Maar goed, misschien laat ik mijn frustratie wat te veel doorklinken, maar wat mij betreft.
Volgens mij is het geen frustratie. Ik vind het jammer dat je het frustratie noemt, want volgens mij waar jij gewoon bang voor bent, is dat je ziet dat er heel veel particuliere beleggers zijn die minder verstand ervan hebben of minder hun huiswerk doen, om het zomaar te zeggen, en die te veel geleid worden door sentiment, door wat andere partijen op de beurs misschien zeggen. En dat je gewoon bang bent voor de gevolgen voor die mensen. Dus volgens mij moet je het helemaal geen frustratie noemen. Want volgens mij komt het van een hele mooie plek waar je zoiets hebt van... Doe alsjeblieft voorzichtig. Doe alsjeblieft voorzichtig. Toch?
Dankjewel. Ja. Als ik jou niet had, dan...
Nee, ik vind dat zo zonde. Het is geen frustratie, want dat klinkt negatief, vind ik. Het is juist heel mooi bedoeld van alsjeblieft, let op. Er gebeuren soms dingen op de beurs waar je niet bij wil zijn. En ja, dan mis je misschien af en toe een mooie zoals Tesla of ASML, als je Roan Nijboer heet.
Zeker.
Maar je voorkomt ook dat je geld verliest. En dat is natuurlijk wel waar wij voor staan. Dat je bovenal gewoon een gezond rendement haalt. En niet onverhoopt negatief doordat er te veel gokjes of te veel risico's in zitten.
Ja, want ik wil mensen gewoon voorkomen dat zij die Nasdaq kopen in het jaar 2000... en dat je over een paar jaar tegen een 80% verlies aankijkt... doordat je vooral in elektrische revolutiesector belegt.
Ja, nou dat vind ik heel mooi. En denk vooral goed zelf na, maar... lijkt me een mooie waarschuwing om mee te geven... voor mensen om zelf over na te denken hoe ze hierin staan.
Ja, en als ik dat toch nog even mag doorgaan... Ik zie zoveel gelijkenissen in die sector dan... en in bepaalde sectoren van de aandelenmarkt... met het jaar 2000, met die internetbubbel. En als je daar... en dit is niet overdreven... als je achter je bedrijfsnaam, achter Heineken... die veranderde je naar Heineken.com... dan ging de beurskoers eigenlijk al met een paar procent omhoog... omdat mensen dachten, oh, dat is een internetbedrijf. De nieuwe economie, de nieuwe wereld... wat nog heel lang heel hard gaat groeien. Dus heel veel bedrijven deden dat gewoon... omdat die beurskoers dan omhoog gaat... en dan kan je eventueel weer een emissie doen... en veel meer geld ophalen. Maar ik moest het even weer opzoeken op Wikipedia... hoe het ook alweer zat. Maar beleggerswebsite IEX had ook in de hoogtijdagen... van die bubbel in 2000 een onderzoek gedaan. Echt een fantastisch onderzoek. Ze hadden een zogenaamd... ja, misschien is dit wel een kans voor u mensen... want Fried Air... een biotechnologiebedrijf, daar kan je in beleggen. In Californië gevestigd en bezig met ioniseren van lucht... wat depressies beter bestrijdt dan Prozac en opwekkender is dan Viagra. En bovendien goed voor weerstand, stress en concentratievermogen. En bovendien Bill Gates en Warren Buffett zijn groot aandeelhouder. En Pfizer is al bezig met de ontwikkeling en het Israëlische leger heeft het al ingezet. De aandelen gaan voor 16 tot 18 dollar naar de beurs. En de verwachting is dat ze binnen een paar weken keer 5 gaan. Dit werd gepost op IEX.nl en daar kon je op inschrijven om aan die aandelen mee te doen. Het was een experiment. Fried Air zegt het eigenlijk al, gebakken lucht. Maar toch... hebben ze binnen no time daarmee, alleen met dat beetje tekst, voor 15 miljoen euro aan effecten, of aan aandelen eigenlijk opgehaald. En van de 430ste persoon inschrijven, die vroeg ook naar het prospectus. Of het waar was dit verhaal, wat de cijfers zijn, wat is het verhaal. Die eerste 429, die hebben daar helemaal niet naar gevraagd en gewoon blind ingeschreven op dit zogenaamde prachtige verhaal. En dat zie je ook heel erg in de SPAC-wereld nu. Iedereen schrijft blind in en op IBO's. En in die zin zijn de gelijkenissen met 2000. En dit verhaal is perfect. Want je zag het recent ook met Elon Musk. Dat heb jij vast niet meegekregen. Maar die had een vergissing gemaakt op Twitter met een bedrijf. En had hij dat bedrijf genoemd. En de beurskoers van dat bedrijf ging 10 keer over de kop. Doordat Elon Musk het had genoemd en... zogenaamd hinten op een samenwerking. En dat bleek dan niet waar te zijn, maar alleen door dat al te noemen, kochten beleggers dat gigantisch. En ja, dus wordt dan geen onderzoek gedaan.
Ik moest het even uitzoeken, want ja, jouw leuke voorbeeldje van, van de IEX 1 april grap, die zo werd ontvangen met 15 miljoen, jij zei euro, maar 2000, dus dit is gulden geweest. Met 430 inschrijvers. Dus ik moest even 15 miljoen delen door 430. Ik dacht, volgens mij is dat best wel veel geld per inschrijver. En dan kom je dus op een gemiddelde van 35.000 per inschrijver. Dat is dus ook niet zomaar op ingeschreven. Zo van, ik stop er even 2000 euro in of zo. Of gulden. Dus echt gewoon op ingeschreven met grof geld.
Ja, want iedereen dacht daar snel rijk te worden. En dan ga je meedoen.
We hadden nog een vraag. Dat is wel leuk om die even mee te nemen. Dat is een vraag die werd op Instagram gesteld. Voeg ons vooral toe op Instagram. Volg ons en deel ons ook vooral met je vrienden en zo. Dat vinden we hartstikke leuk. Blijf ook je vragen sturen. Voor nu hebben we een vraag van Hanna. Hanna zegt dat ze je ergens heeft horen zeggen... dat je wilt kijken als belegger naar hoeveel aandelen een CEO in zijn bedrijf heeft... En haar vraag is, is het voor een CEO niet handelen met voorkennis als hij aandelen in zijn bedrijf koopt?
Hij of zij.
Hij of zij.
Ja. Voor je het weet, hebben we een boycott of een groepering achter ons aan. Allemaal vrouwen bijvoorbeeld.
Sorry, hij of zij.
Oké, okay. Ja. Dus, het is heel belangrijk dat de CEO aandelen in het eigen bedrijf heeft en dat het bedrag ook significant is. Diegene, hij of zij, mag ook niet altijd handelen in eigen aandelen. Vaak heb je stille periodes, bijvoorbeeld vlak voor de cijfers, voor de kwartaalcijfers, want zij weten dus de cijfers en zij kunnen eigenlijk daar conclusies uit trekken of die nou beter of slechter zijn dan dat de markt verwacht. En dan zou je daar dus als CEO eigenlijk heel makkelijk heel rijk kunnen worden door op juiste tijd termijn te kopen en verkopen. Maar je mag dus niet bijvoorbeeld 3 weken voor de cijfers handelen in aandelen. En ook niet als er grote gebeurtenissen zijn of bijvoorbeeld als er achter de schermen een overname speelt, dan mag je niks doen.
Oké, dat moet dan iemand zijn die dat controleert.
Ja, je moet ook alle de topmensen, die moeten ook aan de, ik denk dat in Nederland de AFM is, de Autoriteit Financiële Markten, en in Amerika is de SEC, de Securities and Exchange Commission, daar moet je alles melden. Alle transacties die moet je doen en je moet dus wel voldoen aan die voorwaarden.
Oké, want anders krijg je hun op je dak.
Ja.
Oké, dus...
En dat
dus
is gewoon echt een misdrijf dan.
Oké, dus inderdaad wel. Ze heeft dus eigenlijk een heel goed punt, Hanna.
Heel goede vraag.
Hele terechte vraag. Ja. Ze mogen niet handelen met voorkennis, dat klopt.
Ja.
Dus ze kunnen maar heel beperkt op hele beperkte momenten handelen. Kun je ooit als CEO geen voorkennis hebben? Dat is toch bizar. Je weet toch alles wat je wilt gaan doen met het bedrijf of waar je wilt dat het bedrijf naartoe gaat. Je kunt de uitkomst niet altijd voorspellen, maar je hebt toch altijd een beetje voorkennis.
Klopt. En in die zin, daarom vind ik het ook zo belangrijk dat de CEO zelf ook aandelen heeft. En het is ook een heel positief signaal als de CEO zelf aandelen koopt. Want die kent het bedrijf altijd beter dan dat ik ken.
Ja, mooi
dus,
punt.
Dus ja, daar wil je heel goed op letten.
Oké, nou, we zitten nu echt goed aan de tijd. Dus we gaan afsluiten, Roan.
Jammer.
Heb je niks wat er echt nog uit moet?
Nee, ik wens iedereen heel veel gezondheid.
Ik ook, en dan spreken we je de volgende keer.
Oké, bedankt voor het luisteren.